Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor hen die hier vanmorgen niet waren, zal ik nogmaals het bericht voorlezen van de geldwervingscommissie. De geldwervingscommissie wil graag de voorlopige opbrengst aan u doorgeven van de jongstleden donderdag gehouden talentenveiling. Deze opbrengst bedraagt 21.000 euro. Hartelijk dank voor het grote aantal aangeboden talenten, de bieders en voor de overweldigende opkomst. Daarbij niet te vergeten de vele vrijwilligers. U kunt zich nog inschrijven voor de volgende talenten: een leuke middag voor ouderen, zelfgemaakte jam, cursus Bijbels ABC, cursus Help, ik lees de Bijbel, terreinrijden en voor een culinaire avond voor alleenstaanden. De inschrijflijsten hiervoor liggen in het baken. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En ook vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Het 67ste en het 69ste vers van Psalm 119. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen, en wel van Psalm 104, de verzen 1, 11 en 18. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. Het donkere bos weergalmt op het hees geschreeuw van leeuwenwelp en vieren jonge leeuw. En ook het 18e de zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk. De boosheid zal vergaan eer het iemand denkt. Waak op, mijn ziel, wil uw schepper eren. Het eerste, het elfde en het laatste vers van Psalm 104. toonhoogte 345 zingen we na de geloofsbelijdenis. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En wat er verder volgt in op toonhoogte 345. Nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, in deze dienst van het woord, waarin u ons met uw woord van dienst wil zijn, komen we tot u, om u te vragen of u er zelf ook bij wilt zijn, aanwezig wilt zijn in uw woord door uw geest. En dat we het mogen merken, dat u het in feite zelf bent die het woord tot ons richt. We danken u voor de vrijheid die we krijgen. De gelegenheid ontvangen om als gemeente samen te komen rondom de open Bijbel. Heel veel andere broeders en zusters vaak heel ver bij ons bed vandaan. En we liggen er vaak niet eens wakker van, worden vervolgd. Vanwege dezelfde dingen die wij doen, worden zij naar het leven gestaan. Onvoorstelbaar eigenlijk. En dan toch volhouden, volharden, trouw zijn O God, draag hen. We dragen hen aan u op. En zegen hen en laat ook hen samen met ons tot een zegen zijn. Ieder in zijn eigen hoekje, groot of klein. En dat we zo licht mogen uitdragen. In deze donkere wereld. In deze wereld vol duisternis. En zoals de psalm het zegt, moordspelonken. Heere God, we bidden u, wilt u zich over ons ontfermen, ons een God van nabij zijn en ons helpen om te luisteren, te spreken, orgel te spelen, te zingen, koster te zijn, hulpdienst. We danken u dat er zoveel helpende handen zijn om deze dienst tot een goed einde te brengen. Maar laat uw handen ons zegenen en ons allen ook nabij zijn. Zegen ook degenen die thuis met ons verbonden zijn via de kerkradio of op een later tijdstip via het internet. Geef ook hen een goed samen zijn met ons als gemeente rondom uw woord. En laat daar ook weer een getuigenis van mogen uitgaan tot eer van u. Laat alles wat ons zou kunnen hinderen weggenomen worden. We zijn immers mensen die uit de drukte van het bestaan op deze rustdag de rust gevonden hebben om samen te komen als gemeente. We bidden u voor degenen die dat niet vonden en die dat niet konden. Ontferm u ook over hen en betoon u ook aan hen als een God van nabij. We bidden het niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen. Wetend dat u een God bent die genadig is, graag vergeeft. Niet opdat wij maar zouden raak leven, maar omdat we nauwkeurig en nauwlettend u bedoelen. Hoor ons, o God, in Jezus' naam. Amen. Wij willen de lezing van de profetie van Amos vervolgen en lezen vanavond Amos 3 uit het Oude Testament. Derde hoofdstuk uit het boek van de profeet Amos. En dan lezen we Gods woord. Luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt, Israëlieten, tot het gehele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid. Alleen u heb ik gekend, uit alle geslachten van de aarde. Daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Gaan de twee samen zonder elkaar ontmoeten hebben? Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft? Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft. Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is? Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? Voorzeker, de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet bevreesd zijn? De Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Laat het horen in de paleizen in Asdod en in de paleizen in het land Egypte en zeg, verzamel u op de bergen van Samaria en zie de grote verwarring in het midden daarvan en alle verdrukking daarbinnen, want zij weten niet te doen wat recht is, spreekt de Heere. Zij die geweld en verwoesting in hun paleizen opslaan. Daarom, zo zegt de Heere, de tegenstander, ja, aan alle kanten van het land, hij zal uw vesting van u neerhalen, uw paleizen zullen leeg geplunderd worden. Zo zegt de Heere, zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes redt, of een stukje van het oor, zo zullen de Israëlieten gered worden. Zij die in Samaria zitten op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank, luister en waarschuw het huis van Jacob, spreekt de Heere, de God van de legermachten. Voorzeker op de dag dat ik Israël zijn overtredingen zal vergelden, zal ik ook de altaren van Bethel vergelden. Dan zullen de horens van het altaar afgehakt worden en op de aarde vallen. Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de Heere. Tot zover onze schriftlezing van Amos 3. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken, wat hier allemaal gezegd en bedoeld wordt, en heel in het bijzonder het 8e vers onderstrepen: de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profiteren? Voordat we dat met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 17, de versen 6, 7 en 8. Geen leeuw is heter op de jacht. Geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meerder list het oog ontschuilen. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. We zingen de laatste drie versen van Psalm 17. Gemeente des Heren, als je jezelf de verplichting hebt opgelegd om achter elkaar door te preken uit een bepaald boek, ja, dan is vanavond Amos 3 aan de beurt. En hoe doe je dat dan? Dan ga ik eerst dat hoofdstuk eens lezen. En nog een keer. En weer opnieuw. Tjoh, dat is al 3 keer. Ja. En ik weet niet of het u ook is opgevallen, maar bij het lezen en het herlezen van dat gedeelte, Amos 3, wat we vanavond samen ook hebben gelezen, viel het mij op dat daar zoveel plaatsen worden genoemd, woonplaatsen worden genoemd van dieren en ook van mensen. En ook plaatsen waar je echt niet zijn wil. Voorbeelden? Nou, het bos waarin de leeuw rondwaart. En de jonge leeuw in zijn hol. Een strik om vogels te vangen. En een stad waar heel veel mensen wonen. Paleizen voor prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen. Een vesting als vaste burcht. Een zomerverblijf en een winterverblijf. En niet te vergeten de ivoren huizen. Maar dan zijn we er nog niet. Heel af en toe werd er ook een klein stukje bij vermeld van het interieur van zo'n huis. He, daar worden even een foto genomen en ons een blik gegund van mensen die daar zitten. Op de hoek van een bank, van een bed en op het kussen van een rustbank. Nee, dat zit wel goed. Zo in de zin van, laat ons nou maar gezetteld en gezeten en vermoei ons alsjeblieft niet met andere dingen. Zulke mensen had je toen blijkbaar. En die zijn er nog. Je komt ze tegen die willen niet liever dan een rustig leventje leiden, ongestoord en met de wind in de zeilen. Laat me nou maar. En toch, hè, toch is het goed als je van tijd tot tijd, ja, je kunt zeggen, wordt stilgezet. Je kunt ook zeggen of dat je dus in je kraag gegrepen wordt. En je zou eigenlijk ook wel kunnen stellen dat we daarvoor vanavond misschien wel in de kerk hier of thuis bij de kerkradio zitten. Want we zitten hier blijkbaar niet om een aai over onze bol te krijgen. Nee, God is er en geen ander die ons wil aangrijpen, in de kraag grijpen. Die ons, om zo te zeggen, wil meenemen en nooit meer wil loslaten, ons leven lang. In de ontmoeting die we vanavond hebben met dit gedeelte uit het woord van God, komen we God tegen die aanpakt, doorpakt, een greep van boven, zodat je ineens niet meer weet wat gebeurt hier. Hoe hebben we het nu? Wat overkomt me? Dat is heel herkenbaar. Als je zomaar ineens onderweg in het leven wordt staande gehouden, staat een politieagent half op de weg, of er komt zo'n auto voor je rijden met stop, politie, volgen. Dat heb ik gedaan. Wat krijgen we nou weer? Wat is er mis? Weet u, het gevaar van jou en van mij als gelovigen is dat we wat gezapig worden. En daarmee bedoel ik, hè, je zakt achterover in je stoel, in de zachte kussens op het plush, en van lieverlee dommel je wat weg. Je rust op je lauweren. Of misschien wel op de lauweren op de krans, de kroon die Jezus Christus heeft behaald. Hij is immers overwinnaar. Maar verder, ach. Dat derde hoofdstuk uit het boek van Amos, dat begint met een oproep om te luisteren. En dan niet luisteren naar Amos, maar luisteren naar het woord van de Heere. Dat stond toen nog niet op schrift. Mensen hadden geen Bijbel, ook geen boekrollen, maar het was nog niet neergeschreven zoals wij een Bijbel voor ons hebben. Maar door de mond van Amos wordt dat uitgesproken, wordt dat geprofeteerd, wordt dat gepreekt. In Gods naam mag hij met het woord en aan het woord komen. En we weten dat misschien nog van de voorgaande keren, toen het ging over Amos 1 en Amos 2. Al profeterend en prekend zaten de luisteraars van die woorden, zonder dat ze het zelf in de gaten hadden, ineens in de lasso van het woord van Amos, van het woord van God. Al die omliggende volkeren van Israël, die hadden stuk voor stuk een beurt gekregen, ervan langs gekregen ook. En Israël dacht tot het laatst toe van, daar ontkomen wij wel aan, daar hebben wij geen last van. Maar ook juist zij zijn gevangen in die lasso van het woord. En vanuit de gezapigheid, vanuit de gedachte dat ze, ach, we zijn toch gered door God uit Egypte, kunnen we nu wel onze eigen gang gaan. Dat speelde er een beetje, dat leefde er. En blijkbaar moeten ze daaruit worden wakker geschud, aangepakt, door God in de kraag gegrepen. Want ze moeten bij de les blijven, continu. Ze moeten bepaald worden, telkens weer opnieuw, bij de les van het woord van God, bij de les van zijn wil, bij de les van zijn koning zijn, zijn koninkrijk. En dat is zo heel typisch, dat gevaar, dat bekroop Israël in de dagen van Amos. Maar als je voor de spiegel gaat staan, kun je dan zeggen dat je daar zelf vrij van bent? Het is zo gemakkelijk geredeneerd om te zeggen van, ja, maar we zijn toch christenen. En Jezus Christus heeft toch voor ons betaald met zijn eigen bloed aan het kruis op Golgotha. Ja, jazeker. En? En dan? Dan kan ik achterover leunen? Kan ik duimen gaan draaien? Amos die wordt gegrepen door het woord van God en dan wordt erop uitgestuurd. En als God je dan laat verkondigen dat hij je vijanden die je altijd hebben dwarsgezeten zal uitschakelen, ja, dan vervult je dat met dankbaarheid. En je vindt dat prima, want ja, God staat aan onze kant. Hij erkent mijn geloof en mijn erkentelijkheid, mijn voortreffelijkheid, mijn rechtzinnigheid, mijn goede bedoelingen en noem alles maar op. Ja, mensen trekken graag de dingen naar zichzelf toe en interpreteren ze ook graag in hun eigen voordeel. En zo halen mensen God ook graag naar zichzelf toe, met God aan onze kant. Ja, ja. En zo wordt God zo vaak, oneerbiedig gezegd, voor ons karretje gespannen. Stel je voor, hè, je werkt bij een bedrijf en op een gegeven moment dan roept de directie van het bedrijf waar je werkt je op. Je denkt, wauw, nou gaat het gebeuren. Loonsverhoging. Je denkt minstens dat je promotie gaat maken. Nee, je wordt gedegradeerd, je wordt achteruit gezet. En dat geeft dan een enorme dreun. Je moet een stapje terug doen, maar je moet ook nog een keer het verkeerde beeld dat je had van jezelf misschien wel corrigeren. En de volgende vraag, ben je bereid om je fouten in te zien? En ben je bereid om aan jezelf te werken? En wat betekent zo'n achteruitstelling voor je? Je hebt dat misschien wel gauw uitgerekend. Of kun je zeggen dat het ook nog winst voor je betekent? Maar al te vaak betekent het het tegenovergestelde. Je stekels gaan overeind en je weigert jezelf kritisch te bekijken. En de ander heeft altijd de schuld, met name de directie. Nou, maar zo gebeurde het eigenlijk ook in de dagen van Amos. Hij moet het oordeel aanzeggen. Geen promotie. Maar de vinger leggen bij de zere plek. Bij de zere plek kunnen. En nou zou dat oordeel aanzeggen eigenlijk tot een zegen moeten zijn. Een winst betekend moeten hebben. Weet u, dat klinkt heel vreemd. En je gelooft haast je oren niet als ik het zeg, maar daar is God in zijn oordeel altijd wel op uit. En daar is het hem altijd weer wel om te doen. God laat zijn oordeel prediken in de hoop dat hij het alsjeblieft niet hoeft uit te voeren. God brengt het wel degelijk. Oordeelsprediking. Een opgeheven vinger. Een waarschuwing. Maar er blijft, Goddank, een weg terug. Bekering. Elke dag weer ervan terugkomen. Van verkeerd ingeslagen wegen. Van je zonde. Dagelijks mag die omslag er zijn in je bestaan. Wat Amos allemaal gezegd heeft in de hoofdstukken 1 en 2... en waar hij de vinger bij heeft gelegd, dat kon eenvoudigweg niet. Want ze waren toch het volk van God. Hij had hen toch uit Egypte uitgeleid. En ze waren toch door hem uitverkoren. En hij had zich toch aan hen verbonden. Allemaal mooie dingen van Gods kant. Maar het houdt ook wat in. Het houdt wat in. Zo lief heeft God de wereld gehad. Gekend staat er met een heel intiem woord. God heeft verkering met hen gehad, gezocht, gevonden. God houdt van ze en dan toch maar raakrommelen. Ik denk niet dat het u ontgaan is, maar van de week waren de Kesterse kledingregels in het NOS-nieuws. Heel Nederland kon lekker meesmullen en ook zijn mening geven. Heerlijk, zo'n controleerbare buitenkant. Hoe ziet iemand eruit? En dan is het plus of min, zeg het maar. Maar als het nou gaat om je binnenkant, hè? Om je hart, om je hoofd, om je denken, om je doen, om het je ogen zien, waar je oren naar luisteren. He, wat niet iedereen ziet, wat niet controleerbaar is. Maar ondertussen. Kijk, daar gaat het ook om in de profetie van Amos hier. Buitenkant kan prachtig zijn. Schitterend gepleisterd. Ziet er tof uit. Keurig in de witkalk. Maar daar was een gezapigheid van heb ik jou daar. Een zelfhandhaving. En in feite onderwierp men zich niet aan het woord van God en had men op die liefde waarmee God dat lief gehad geen antwoord. Men ging om zo te zeggen erboven staan. Ik maak zelf wel uit wat ik van Gods woord vind en wat ik daarvan aanvaard en waar ik voor buig en waarvoor niet. Dat is een methode van mensen door de eeuwen heen, dus ook vandaag de dag nog, waar we gebruik van maken. Wij maken de dienst uit. Zolang het woord van God in onze kraam te pas komt, dan willen we dat van harte aanvaarden. Maar zodra het eigenlijk buiten mijn kraam te pas komt en zich tegen ons keert en klinkt als een oordeel, dan ben ik niet thuis. En als er zomaar ineens gevraagd wordt naar je relatie tot de Heer Jezus Christus, ja, dan voelen we ons ineens niet lekker in ons vel en dan proberen we de dans te ontspringen en maken we ons uit de voeten. Terwijl God zo het beste met je voor heeft, hè? En ook het beste voor je heeft. En dat moet Amos ook duidelijk maken aan die Israëlieten. Tuurlijk, Amos weet ook wel dat Israël is uitverkoren door God. Maar dat betekent niet dat je dan de Bijbel maar dicht kunt laten en God maar kunt laten praten. En daarom moet Amos aan het woord komen, profeteren, preken. Men mag niet de oren toestoppen als Amos eraan komt en het woord voert wat hij in naam van God tot hen te zeggen heeft. Nee, juist omdat God hen heeft uitverkoren, zal hij ook alles mogen zeggen en ook ongerechtigheden aan de orde stellen. God is bevrijder, God heeft hen uitgeleid en in het beloofde land gebracht. Heeft een lief gehad, totaal anders dan alle andere geslachten van de aarde. Liefde als in een huwelijk, zo alleen kende God. En andere volken kende hij niet op die manier. Maar ja, als je dat gaat beschouwen als een all-risk-verzekering, van zo, dat hebben we mooi binnen en ons kan niks meer gebeuren. Maar daarvoor heeft God Israël niet lief en niet verkoren. Daarvoor heeft God de wereld niet al zo lief gehad, van nou kunnen wij maar onze gang gaan. Maar juist met het doel, om dan ook te leven tot eer van hem, zeg maar tot plezier van hem. God is een God die kiest, God is een God die lief heeft. Maar dan ook met een doel. En ja, als je daar de kriebels van krijgt en daar afwijzend tegenover staat, dan ben je ondertussen bezig om jezelf boven die liefde te verheffen en boven het woord van God je te verstellen. En zelf te bepalen hoe God zou moeten zijn. Dat schrijft Petrus ook alweer in zijn tweede zendbrief. Denk erom dat je je roeping en je verkiezing vastmaakt. En dat deden ze nou net niet daar in Israël. Ze maakten hun verkiezing niet waar, niet vast. Ze dachten, ons kan toch niks meer gebeuren nu. We zijn veilig in Jezus' armen. We zijn binnen. Van de week las ik ergens heel veel christenen die lijden vandaag de dag aan een ernstige oogziekte. Daardoor kunnen ze God niet meer zien of alleen maar heel wazig. Komt hij over en wanneer het ons voor de wind gaat, ja, dan willen we dat gewoon nog wel aan God toeschrijven. Aan Gods zegen is alles gelegen. En wat heeft hij ons weer gezegend? Alhoewel, wij hebben vaak heel veel moeite om zegen van succes, onze successen, te onderscheiden. Want wat ik allemaal niet kan, wel kan, dat steek ik ook niet onder stoelen of banken, maar dat mag ook gezegd worden. Ja, over leven in afhankelijkheid gesproken. Maar stekenblind zijn we ondertussen geworden voor de oordelen van God. Hoeveel kerken zijn er vandaag de dag niet in een crisis? Ze lopen leeg. De laatste christelijke bolwerken, ze staan op instorten. Zou dat een oordeel van God kunnen zijn? Denkt u? Achter al die menselijke factoren is God nog steeds wel aan het werk, hoor. Maar hij voltrekt wel zijn oordelen, ook aan de christenheid. Maar wie ziet het nog? Ook in de dagen van de Heer Jezus Christus kwam die blindheid voor. De fariseeën en de schriftgeleerden die hadden er moeite mee om het werk van God te zien in zijn Zoon Jezus Christus. Terwijl ze hem zagen. Terwijl ze hem hoorden. Toch nog vroegen ze om een teken uit de hemel. Terwijl ze met hun neus de notabene bovenop stonden. God was aan het werk. Blind. Ze zagen het niet. Hij voltrok zijn oordelen. Ik denk dat je voor die oordelen in de eerste plaats niet in de wijde wereld om je heen moet gaan zitten kijken. Maar naar de kerk. Naar de christenheid. Daar begint het oordeel immers. Kijk eens naar de steeds minder wordende betekenis van kerk en christendom. Op je werk, in de maatschappij, op school. Hoe komt dat nou, hè? Hebben we nou echt zo vaak onze kop in het zand gestoken? Of juist onze nek uitgerekt? Het wordt allemaal stiekem weg of in het openbaar maar afgebroken. En het water van de secularisatie, dat sijpelt door alle christelijke en kerkelijke dijken heen. Maar God blijft aan het werk, hoor. En hij is aan het werk. En hij blaast, om zo te zeggen, in al onze bouwwerken, in al onze kastelen, in onze ivoren torens. En weet je hoe Amos dat zegt? Met de woorden van vers 8. De leeuw heeft gebruld. Mijn vrouw zei van de week, daar heb je al een keer over gepreekt. Ah, dat klopt. In die zin, ditzelfde beeld komt ook in hoofdstuk 1 van Amos al naar voren. God als leeuw die brult. Amos 1 vers 2. Maar wat wil Amos hier zeggen? De leeuw heeft gebruld. Doe nou net niet alsof je niks gehoord hebt. God heeft allang gesproken. Wie zou dan juist niet preken, profeteren? Dan moet je wel. Je kunt heel makkelijk Amos aan de kant schuiven. Of Amos maar laten praten. Ook in de dagen van toen komt hij weer aan met zijn profetie. Amos legde de vinger bij. God heeft gesproken. De leeuw heeft gebruld. Als je Gods oordeel ziet, hè, en het ziet voltrekken in alle afbraak en neergang, zou je dan nog kunnen zwijgen? Eigenlijk is het maar vreselijk om God met een leeuw te vergelijken. Een verscheurend dier. Natuurlijk, het is een heldhaftige tekening. In heel veel van die adellijke wapens kom je ook een leeuw tegen. Je m'entendré. Ik zal handhaven. Ik worstel en kom boven. Het wapen van Zeeland. Luctor et emergo. En die leeuw die steekt zijn kop boven water uit. En hij zal het overwinnen. En ook in de vlag van onze gemeente Neder-Betuwe. Franken vieren. Prachtige leeuw. En hij komt naar voren in allerlei afbeeldingen, in binnen- en buitenland. Het is de koning van de dieren. Ja, maar wacht eens even. Wacht eens even. We lazen ook vers 4 en daarom zongen we ook een paar keer van een leeuw, dat u denkt van wat zingen we nu, al die onbekende psalmen met een leeuw erin. In vers 4 werd een vraag gesteld. Brult er een leeuw in het bos wanneer die geen prooi heeft? Nee, dan brult hij niet. Tenminste, dat schijnt zo te zijn in de biologie, in de leer van de dieren. Brult er een leeuw in het bos als die geen prooi heeft? En dan staat er in vers 8 ineens, de leeuw heeft gebruld. Schrik niet. Schrik maar wel. Eigenlijk wilde dus hier gezegd, en God heeft zijn prooi te pakken. Wie zou daar niet bang zijn? Of zoals ik het zei in het begin, God heeft ons in onze kraag gegrepen. om ons weer bij de les te bepalen. Als die leeuw heeft gebruld en jou, u, mij tot prooi heeft gemaakt, nee, dan redden we het niet met bang worden of met bang zijn. Want angst is geen geloof. Maar ons wil gezegd zijn dat het God ernst is. De straf, het oordeel dat hij aankondigt, is onherroepelijk. Ook al praat je er misschien overheen of eromheen, of misschien doen we er wel lacherig over van, joh, het zal zo'n vaart niet lopen. Ontkomen is er niet meer bij. Hebben we dat wel eens gemerkt? Dat het woord van God je zo te pakken had. Echt in je kraag gegrepen had. Je kon geen kant meer op. Je moest het de Heere God wel toestemmen. Heere God, u hebt gelijk. Eigenlijk is het zegenrijk. Zo door God in de kraag gegrepen te zijn. Dat God zo grip op je bestaan heeft. Dat je het ontdekt, ja. Zoals het ging in mijn leven. Zoals het gaat in mijn gaan. Zo kan het eigenlijk niet bestaan. Het moet anders. Ik moet terug. Schrik u er nog van? Afgelopen maandag, 12:00 op de middag, gingen de sirenes weer af. Ook in onze gemeente. Oh ja, eerste maandag van de maand. Niks aan de hand. Generale repetitie. Maar zoals God met zijn woord naar je toe komt, dat is niet de eerste maandag van de maand, generale repetitie, niks aan de hand. Maar dat is hem ernst. Zoals God je met zijn woord benadert, wil hij me wijzen op zijn wil, op zijn weg, op zijn koninkrijk. En me juist weg hebben, wel datgene wat me afleidt. En wat tot mijn ondergang leidt. Amos wil zeggen, hoor nou toch, geef gehoor, gehoorzaam, doe wat hij zegt, moet je horen. En dat moet je ook doen. En dan mag je ook een ander op aanspreken, daarover onderhouden. En daarom weet Amos zich ook gedrongen om te profeteren, om Gods woord door te geven. En God maar niet laten praten. De leeuw heeft gebruld. Wat Amos hier doet, dat is niet even een evangelisatieactie. Het is geen onder onsje. En nogmaals hoor, het geloof is geen bangmakerij. Maar ik besef, het is God ernst. Wat hij zegt, dat doet hij ook. Ten goede of ten kwade. En kijk dan eens om je heen in de grote wereld of in je eigen wereldje. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Geef ik nog licht? Wat gaat er van me uit of is het uit? Gaat het uit? Hoe vaak zei Jezus niet tijdens zijn rondwandeling op aarde tegen de mensen die zich bij hem aandienden of bij hem werden gebracht, joh, ga heen en zondig niet meer. In de kraag gegrepen, erbij bepaald, maar ook vrijgesproken. Aardig, hè? Zo'n Jezus. Nou, nee, hij zei dit niet voor de aardigheid. En wat nu dus? Wanneer hij het echt meent. Amen. We gaan zingen van Psalm 17 opnieuw, de versen 3 En 4, ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. 3 en 4 van Psalm 17. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, tot u komen we aan het einde van deze dienst gekomen. En we danken u dat uw woord ook in ons midden mocht klinken. Een heel oud woord, zoals Amos dat heeft moeten uitspreken naar uw volk Israël toe. Juist omdat ze zo christelijk waren, voor het oog, voor de buitenkant. Want ze waren uw uitverkoren volk, en zijn dat nog. Bevrijd uit Egypte, uit de slavernij. En zo onderweg, door u gevoed, naar het beloofde land geleid. Uw zorg was er, elke dag weer opnieuw. Ondanks het gemopper en gemurmureer, het geklaag dat ze aan de dag legden, hier te kort en daar te lang. Heere God, we danken u voor uw Zoon, Jezus Christus. In hem hebt u deze wereld zo lief gehad. Maar het is geen onrustverzekering. opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. En dat houdt heel wat in. Het leven met u, het leven vanuit hem, het leven tot eer van u en gedreven door uw woord en geest. Een leven vol verwondering, een leven vol verandering, een leven vol licht, midden in het duister. Een leven tot eer van u. En kijkend in de spiegel kunnen we niet altijd of misschien wel altijd niet zeggen dat we daaraan beantwoorden. Dat we dat hebben volbracht. We doen vaak maar wat. We zeggen vaak maar wat. We denken maar wat. En wat is het dan goed als u ons in de kraag grijpt. Niet om ons te verslinden, te verscheuren. Maar om ons door elkaar te schudden en te bepalen. Met wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt. Wat u van ons wilt. Dat ons leven is een afspiegeling van uw bedoelingen. En dan kunnen we ons niet verschuilen achter het feit dat we daar niet aan kunnen tippen. Wilt u ons daarom helpen, o God? Met wat we zojuist ook gezongen hebben, we zetten onze treden in uw spoor, opdat onze voet niet uitglijdt en wil ons bewaren voor struikelen. We gaan zo gemakkelijk onderuit. En het leven lijkt soms zo op een glijbaan. Voor we het weten, zijn we beneden. Houd ons vast, o God, en leid ons en wees ons tot een gids, ja, tot een God van nabij. En houd u ook de wereld in uw hand, in de wereld om ons heen. Gebeuren er dingen die we niet begrijpen? Heeft het te maken met uw oordelen die u aan het voltrekken bent? Laat het ons niet bang maken, maar juist de toevlucht doen nemen tot u. Geef dat we ook daarin anderen mogen meenemen, opmerkzaam maken wie u bent en waar u het heen voert. Naar uw koninkrijk, naar daar waar u zult zijn alles en in allen. Waar de leeuw en het lam tezamen weiden, onvoorstelbaar. Heere God, we bidden u voor alle nood die er is. Onder mensen, vreselijke ziekte. De ebola-uitbraak die steeds verder uitbreekt. Geef, o God, dat allen die daarin werkzaam zijn en helpende handen uitsteken, dat het ook helende handen mogen zijn, door u gedreven. We bidden u voor een ieder die topt met ziekte of kwalen, met zorgen, met verdriet, met rouw, met eenzaamheid, met vragen. Ontferm u over hen, o God. Wees een God van nabij, dat het opgemerkt wordt dat we er nooit en te nimmer alleen voor staan. Maar dat u uw naam waar maakt. Ik ben erbij. Zo is mijn naam. Zo is mijn wezen. Zo ben ik van huis uit. O God, maak u maar bekend. Iedere dag weer opnieuw. Aan een ieder van ons, jong en oud. Ga met ons mee ook het verdere van de week in. Neem ons in uw hoede. En laat het ons maar merken. Dat met uw woord onderweg we de beste gids in handen hebben. Om onderweg te zijn tot eer van u. Neem ons maar gevangen. Door Jezus Christus. Die in de grootst mogelijke vrijheid stelt. En daarom bidden we het ook alleen in zijn naam, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegave aan u geven in de dienst der offeranden. Wij mogen geven voor het zendings- en evangelisatiewerk. Wij mogen onze gave geven voor het werk van de kerkrentmeesters. Als ook voor de bijstand in het pastoraat. Met de uitgang vergeten we de bussen voor de gereformeerde zendingsbond niet. De Heer zegene u en uw gave. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte 263. Grote God, wij loven u, Heero sterkste aller sterke. Alle drie de verzen van 263. Ga nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. En draag die ook maar uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.